Jongens en meisjes, broeders en zusters, van harte welkom in deze zondagochtenddienst, waarin mevrouw Bauma uit Utrecht zal voorgaan. Bent u vanmorgen als gast in ons midden, dan vinden we het fijn dat u er bent. En we hopen samen met u een goede en gezegende dienst te hebben. En ook groeten we de luisteraars die op afstand deze dienst met ons meemaken, nu of later. We weten ons met u verbonden en we wensen ook u een fijne dienst. Mijn naam is Johan Dirksen. Ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Wilt u iets vragen over deze dienst of over onze gemeente? Dan kan dat na afloop van de dienst. Dan sta ik achter in de kerk samen met mevrouw Bauma. Als u het fijn zou vinden als er persoonlijk met en voor u gebeden wordt, dan kan dat na de dienst. Er staan dan mensen voor u klaar aan de rechterkant van de preekstoel. En uiteraard zijn ook onze gasten daar van harte welkom. De organist vanmorgen is Simon Kadijk. En de collecte is bestemd voor de zending. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Alleen 1, oké. En dan een mededeling van de KIK. Aanstaande zaterdag 31 oktober, is het zover? Dan zal theatergroep De Vliegende Speeldoos in Eindhoven een voorstelling komen geven. Iedereen is van harte welkom om naar de musical Het Geschenk te komen kijken. Die wordt gespeeld door nieuw talenten uit Eindhoven en omgeving. De voorstelling begint om 4:00 in de Morgensterkerk. Duurt ongeveer tot 4:15. De KIK bedankt u allemaal hartelijk voor de giften die ontvangen zijn. Mede daardoor is het gelukt om dit te organiseren. En hopelijk tot ziens op 31 oktober in de Morgensterkerk. Na afloop van deze dienst wordt u vriendelijk verzocht om nog even te gaan zitten. Jandor en Jaap van der Heijden zullen u dan een toelichting geven over het kerkenraadsbesluit dat is genomen omtrent onze huisvesting. In dienst van vanmiddag gaat voor dominee Vervoren van Maastricht. En we zingen nu gezang 380, de versen 1, 2, 4 en 7. Na foto met groet zingen we lied 150 uit de eigen bundel. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Verder met deze dienst door ons eerst een stil gebed voor te bereiden. spreken wij uit dat wij onze hulp verwachten in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade is er voor ons en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we uit de eigen bundel, lied 150, Prijst onze Heer. Met u lezen uit Deuteronomium de eerste 7 versen van het 6e hoofdstuk ten leefregel voor ons leven. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer, de God van uw voorouders, u toe heeft gezegd. Luister, Israël, de Heer onze God is de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Lezen we nog een aantal versen uit het Evangelie naar Marcus, hoe onze Heer Jezus deze versen nog een keer aanhaalt. In het 12e hoofdstuk. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde: Het voornaamste is: Luister, Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. We willen dan met elkaar zingen uit Psalm 119, vers 65 en 66, in antwoord op de wet. Voordat we de schriften openen, zullen we God bidden om zijn Heilige Geest. En na het gebed gaan de kinderen naar de Bijbelklas. Zullen we bidden. Grote God en Vader, Heere, dank u dat we deze zondag weer met elkaar mogen beginnen. Heer, dank u dat wij in vrijheid samen mogen komen. En dat we u groot mogen maken. Heere, wilt u onze harten openen voor u en voor uw woord? Wilt u uw geest zenden? Wilt u ons verstand aanraken? Onze oren openen? Onze harten verwarmen? Heere, want we zijn hier allemaal met misschien wel onze eigen zorgen en onze eigen dingen die ons bezighouden. Heere, maar wilt u wegnemen wat tussen u en ons in staat. Wilt u zorgen dat we open kunnen staan voor u? Wilt u zo met ons zijn deze dienst? Wilt u het zegenen wat we hier samen doen? Dat vragen we in Jezus' naam alleen. Amen. Wil ik met u lezen Psalm 80 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 80. Voor de koorleider, op de wijs van de lelies, een getuigenis van Asaf en Psalm. Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de gerubs, verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse. Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. God, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Heer, God van de hemelse machten, hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk? U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken. U hebt andere volken tegen ons opgezet en onze vijanden drijven de spot met ons. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. U gaf hem een ruime plek, hij schoot wortel en vulde het land. De bergen werden bedekt door zijn schaduw, de machtige ceders door zijn twijgen. Hij strekte zijn takken uit tot de zee, tot aan de grote rivier zijn ranken. Waarom hebt u zijn omheiningen vernield? Voorbijgangers plukken hem leeg, wilde zwijnen vroeten hem om, veldieren vreten hem kaal. God van de hemelse machten, keer u tot ons, kijk uit de hemel en zie. Bekommer u om deze wijnstok, de stek die uw hand heeft geplant, het kind dat u zelf hebt grootgebracht. Hij is verbrand en weggehakt, verkwijnt onder uw duistere blik. Leg uw hand op uw beschermeling, het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van u wijken. Laat ons leven en wij roepen uw naam. Heer, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. In de preek zullen we vooral stilstaan bij dat refrein wat terugkomt in Psalm 80. Dus wat je ziet in het 4e, in het 8e en in het 20e vers. Dus God, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. En na de preek zingen we dan ook twee versen van Psalm 80, het 1e en het 7e vers, waarin dit refrein ook weer terugkomt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Klagen. We vinden eigenlijk vaak niet dat het kan, maar toch kunnen we het best goed. We leven in een heel erg welvarend land. En toch vinden we altijd reden om te klagen. Het gaat goed en toch blijven we het doen. Vooral over het weer natuurlijk. Als het zonnig is, mag er wel een buitje vallen. En als dat buitje valt, dan regent het weer veel te hard en dan moet de zon weer gaan schijnen. En we klagen veel over de economie. Ook wordt er wel veel geklaagd over allochtonen in ons land. En dan met name een bepaalde groep allochtonen. Ook klagen we graag over politici, want die doen nooit wat goed. We klagen over lawaaierige buren, over collega's, managers. We klagen wat af. Let maar eens op als je iemand vraagt hoe het met hem of haar gaat. Dan krijg je soms wel eens een antwoord van, mag niet klagen. Soms gaat het zo goed dat we het haast jammer vinden dat we niet kunnen klagen. En klagen is ook niet verboden. Dat mag. In de Bijbel gebeurt dat heel vaak namelijk. En vooral in de psalmen. Er zijn meer klaagpsalmen dan lofpsalmen. En in de klaagpsalmen wordt niet geklaagd over het weer, of over de buren, of over allochtonen. Ook niet in de psalm die we vandaag hebben gelezen, in psalm 80. Nee, als er geklaagd wordt in de Bijbel, dan is er echt iets aan de hand. Dan is er reden om te klagen. En soms hebben wij ook echt reden om te klagen. Omdat het telkens echt tegen zit. Of omdat je iets vreselijks is overkomen. Omdat er grote zorgen zijn en je weet niet meer hoe je nu verder moet. Wat is het dan een troost om te lezen in de Bijbel dat je dit soort dingen allemaal tegen God kunt zeggen. En dat is een les die we uit de klaagpsalmen wel kunnen leren. Dat als het echt moeilijk is, dan gooi het er dan maar uit. Laat God niet los, maar schreeuw het naar hem uit. Roep maar, verwijt maar, vraag maar verbreek het contact niet. En wat we ook kunnen leren uit de klaagpsalmen, is dat je het niet bij klagen moet laten. Maar dat je ook moet bidden. Je mag alles tegen God zeggen wat je dwars zit, wat je niet begrijpt. Maar bid ook. Dat doet de dichter van Psalm 80 ook. Hij klaagt en hij bidt. We kijken eerst naar waar hij over klaagt en dan naar waar hij over bidt. En bij dat bidden staan we wat uitgebreider stil. Wat de concrete historische aanleiding is voor deze psalm, is niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar wel is heel duidelijk dat het volk Israël in grote moeilijkheden verkeert. De grenzen liggen als het ware open, het land wordt geplunderd, de vijanden drijven de spot met het volk. Het is een uitzichtloze puinhoop. En de dichter klaagt God aan. Want wat zegt hij? U liet ons brood van tranen eten en een stroom van tranen drinken. U hebt andere volken tegen ons opgezet. U hebt die omheiningen, die grenzen vernield. En hij vraagt, waarom God en hoe lang nog? De dichter meent dus dat de tegenspoed van God komt. En dat God het volk dit aandoet. God heeft zijn handen als het ware van het volk afgetrokken. Hij heeft zijn gezicht afgewend, om het zomaar in de termen van de psalmist te zeggen. Ja, we kennen wel verhalen uit het Oude Testament, hoe het Israël vergaat als God zich van hen afkeert. En hoe het Israël vergaat als zij zich van God afkeren. Als God zich terugtrekt, gaat het helemaal mis. En dat roept wel moeilijke vragen op. Want hoe zit het nu eigenlijk met God als je lijdt? Waar is God als je ziek wordt? Of als je een dierbare verliest? Waarom gebeurt dat? En natuurlijk weet je van je eigen tekorten, van je zonden. En je weet dat je nergens recht op hebt als je tegenover God staat. Je weet dat je dingen verkeerd doet. Maar toch blijven die vragen naar de rol van God in onze ellende, die blijven staan. En de psalm van vandaag leert ons eigenlijk om dat bij God neer te leggen. Dus die vragen, die waarom vragen, laat ze niet knagen in je binnenste. Maar zeg het tegen God. Zeg dat je het gevoel hebt dat hij je heeft verlaten. Stel de grote waarom vragen. En dat niet alleen, maar blijf ook bidden. Want behalve dat de psalmist klaagt, bidt hij ook. En 3 keer bidt hij bijna hetzelfde. Een soort refrein. Ik lees het refrein nog 1 keer voor, maar dan uit de NBG-vertaling. Omdat hij op een bepaald punt toch beter bij de grondtekst blijft. Er staat, o God, herstel ons. Die uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Het enige verschil in dat terugkerende refrein is dat de godsnaam steeds uitgebreider wordt. Dus eerst alleen God, dan God van de hemelse machten of de legerscharen, heerscharen. En vervolgens Heer, God, de heerscharen. Het gebed wordt eigenlijk steeds indringender naarmate het vordert. Nou, wat bidt de dichter nou? Als eerste bidt hij om herstel. En dat kan eigenlijk op twee manieren opgevat worden. Herstel van onze binnen- of vanaf onze buitenkant. Nou, de NBV kiest heel duidelijk voor die laatste. Door te vertalen, keer ons lot ten goede. Dan gaat het om verandering in de omstandigheden waarin we leven. Waarin de psalmist leeft. Dan bidt hij, Heer, help ons uit de nood. We vergaan en u kunt ons redden. U kunt ons verlossen. En dat is natuurlijk ook wat de dichter wil. Redding uit de nood. En hij weet dat God de enige is die verandering kan brengen in deze situatie. En daarom bidt hij ook. Kom en red ons. Herstel is nodig, want het land ligt in puin. Het wordt leeggeroofd en het volk wordt vertrapt. Wij leven gelukkig in een iets andere situatie. Geen oorlog, geen bezetting. Maar als we het breder trekken, dan kampen wij natuurlijk ook met grote problemen. En wereldwijd is er nog wel oorlog en onderdrukking. En er zijn ecologische problemen. Er is honger, er is armoede, er is ziekte. En geweld is aan het orde van de dag. Ook wij moeten bidden om herstel. God maakt het weer goed. En in deze psalm lijkt God dat roepen van het volk niet te horen. In vers 5 lezen we dat God vertoornd blijft op een biddend volk. Dat is extra pijnlijk. Want toorn op zonde, dat begrijpen we nog. Maar toorn op een biddend volk, dat is bittere smart. God wil de gebeden niet horen. En daarom vraagt de psalmist met pijn in zijn hart, hoe lang nog, Heere? Zullen we voor altijd tevergeefs tot u roepen? Ja, blijkbaar zit er iets scheef tussen het volk en tussen God. De relatie is verstoord. En God heeft zich daarom afgewend van de mensen. En het klinkt heel vreemd dat God zich het lot van de mensen niet aantrekt. Maar als ik heel diep in mijn binnenste kijk, als ik kijk naar mijn leven, naar mijn zonde, dan kan ik, als ik eerlijk ben, best begrijpen dat God zich ook van mij zou afkeren. Waarom zou hij zich nog met mij bemoeien? Als ik hem telkens niet op de eerste plaats zet. Als ik telkens weer tegen zijn wil inga. En dan is dat gebed van de dichter ook op onszelf van toepassing. Dus dat herstel ons, dat gaat niet alleen om de omstandigheden in de wereld, maar ook om ons mensen zelf. Maak het weer goed tussen u en ons, Heer. Keer ons om. Bekeer ons. Maak ons nieuw. En hoe gaat dan het gebed verder? Laat uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat God zijn gezicht eigenlijk toont. Dat God naar ons kijkt en dan zijn we weer gered. Dat is dus precies het tegenovergestelde van waar de dichter zijn beklag over deed. Dat God zijn gezicht had afgekeerd van het volk. Dat is in het Oude Testament het beeld van de toorn, van de vloek. Dat God zich afwendt. Als God dat doet, dan ben je verloren. En daarom bidt deze dichter juist dat God zijn gezicht weer toewendt. Dat zijn aanschijn licht over de mensen. Dan ben je gered. En dat is wat nodig is. In het Oude Testament zijn deze woorden eigenlijk het beeld van de zegen. Denk maar aan de priesterlijke of de aaronitische zegen uit Numeri. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Daar wordt de zegen van God nader verklaard met die zinnen. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en verheffe zijn aangezicht over u. In de Bijbel is dat ook de hoogste zegen eigenlijk. Dat je God zal zien. Dat je zo dicht bij God kan komen dat je zijn aangezicht mag zien. En dat was niet aan mensen gegeven. Dat was zelfs verboden. Want dan zou de mens omkomen, staat er in het Oude Testament. Mozes mocht het dichtst bijkomen. Die heeft God van achteren gezien. En ook in het Nieuwe Testament wordt het gezien als iets heel bijzonders. Dat je God zal zien. Denk maar aan de teksten die gaan over de hemel. Er staat dat wij God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat is eigenlijk het uiteindelijke doel van God en met de mensen. Dat we God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Oog in oog met God. En beter kan het niet worden. Mooier kan het niet worden. En gezegender kun je niet zijn. Dan dat je God ziet. Dat je bij hem bent. Dat je zijn heerlijkheid ziet. En dat je kunt blijven bestaan. Dat is het mooiste wat er is. Laat uw aanschijn over ons lichten en wij zijn gered. Kunnen we van dit gebed ook niet het nodige leren? Want waar bidden wij toch vaak voor? We bidden voor elkaar en voor onszelf. We bidden om goede gezondheid. We bidden dat het goed met ons mag gaan. Dat er geen nare dingen mogen gebeuren. En daar is helemaal niks mis mee. Dat is zeker niet verkeerd. We mogen en moeten bidden om herstel van onszelf en om herstel van deze wereld. Maar misschien vergeten we ook wel eens te bidden voor waar het werkelijk om gaat. En dit gebed van de psalmist, dat is een gebed waar het echt om gaat. Dat God zich weer toekeert naar ons. Dat God naar ons kijkt en dat zijn aanschijn licht. Daarvoor zijn we gemaakt. Om zo in relatie met God te staan. Daarvoor zijn we gemaakt. Nou, hoe moet je je dat nou voorstellen, dat Gods aanschijn licht? Denk maar eens aan het volgende. Je komt iemand op een onverwachte plek tegen, in de stad of in de bus. En dan kan het wel eens gebeuren dat diegene jou ziet van een afstand. En dat hij net doet alsof hij je niet ziet. Blijkbaar wil die persoon je niet zien. Die heeft daar geen behoefte aan. En dat kan echt heel pijnlijk zijn. Maar je kunt ook iemand tegenkomen en diens ogen lichten helemaal op. Die is blij je te zien. Heel zijn gezicht klaart ervan op. Zo iemand krijgt als het ware lichtjes in zijn ogen. En zijn hele gezicht gaat ervan stralen. En dat is ook als Gods aanschijn gaat lichten. Dan lichten zijn ogen op als hij naar ons kijkt. Dan is hij blij ons te zien. Dan verheugt hij zich. Ja, is dat niet het allerbelangrijkste wat wij nodig hebben? Dat God zich in ons kan verblijden. Daarom heeft God toch de mens gemaakt. Om zich over die mensen te verblijden. Om zijn liefde en blijdschap met hen te delen. Is dat niet gezegend zijn dat Gods ogen over je oplichten? Als God zo naar je kijkt, dan ben je gered. Dan ben je niet verloren, maar dan ben je gevonden. De dichter klaagt God aan in deze psalm, als eigenlijk de toornige rechter. Maar hij spreekt hem ook anders aan, als de God van het verbond, een God van genade. Hij zegt bijvoorbeeld dat God degene is die op de gerub troont. Ja, die gerub staan op het ark van het verbond. Dus God zit op de ark van het verbond, op het verzoendeksel. Eigenlijk de dichter nadert God dus op zijn genadetroon. En dat doen wij eigenlijk ook als wij bidden in Jezus' naam. Dan bidden we God die zit op zijn genadetroon. Ja, wij leven heel lang na Psalm 80. En in die tussentijd is het gebed om redding verhoord. Want God heeft omgezien naar de wereld, naar ons mensen. God heeft zijn gezicht laten zien. In Jezus, het licht der wereld. God heeft in Jezus zijn aanschijn over ons mensen doen lichten. Hij heeft willen herstellen en hij heeft willen goedmaken. Want hij is in Jezus naar deze wereld gekomen. Jezus zei het zelf. Wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Jezus heeft God een gezicht gegeven. En nu weten we ook hoe God is. Nu weten we wel dat God zich kan afwenden. En dat hij dat soms ook moet. Maar dat God niets liever wil dan zijn gelaat tonen. Dat hij niets liever wil dan omzien naar u en mij. Dat hij ons zo wil zegenen dat we hem mogen zien. Dat hij zo blij over ons kan zijn dat zijn ogen oplichten. En dat is mogelijk door Jezus. Hij is gekomen, zowel voor de buitenkant, dus de dingen die we kunnen zien, als voor onze binnenkant, de dingen van binnen. Hij is gekomen om de wereld te herstellen, om het goed te maken. Deze wereld gaat niet verloren. God schrijft de mensheid niet af. Hij schrijft de wereld niet af. Maar dwars door alle crisis en ellende heen is God bezig met een vernieuwde wereld. En Jezus is ook gekomen voor onze binnenkant. Waar het ook donker en duister kan zijn. Om dat te herstellen. Om de duisternis uit te bannen. Om het weer goed te maken met ons. Zodat het ook goed gaat komen met ons. Toon ons uw lichtend gelaat en wij zijn gered. God heeft zijn lichtende gelaat getoond in Jezus. Als je in hem gelooft, dan mag je weten dat God zijn gezicht nooit afwendt. Al ga je de mist in. Al faal je. Al bid je nog zo oppervlakkig. Al schaam je je. Al gaat alles mis. Hij keert zijn gezicht niet af. Hij blijft omzien. Sterker nog, als je in Jezus gelooft, dan mag je weten dat Gods ogen oplichten. Dan mag je weten dat God zich verblijdt. Dan gaan Gods ogen lichten als hij aan je denkt. Dat is toch ongelooflijk? De God van de legermachten, de God van het heelal, die grote, machtige, heilige God. Die God kijkt naar je, ziet naar je om, heeft oog voor je en zijn ogen lichten op voor je. En als je twijfelt of dat waar is, of God echt zo blij met je kan zijn, als je twijfelt vanwege het feit dat je God zo vaak vergeet, dat je dingen doet die niemand weet, als je twijfel hebt omdat je gefaald hebt, als je twijfelt vanwege alles wat fout ging in je leven, als je twijfelt of het wel waar kan zijn voor jou, kijk dan naar het kruis van Jezus. Kijk dan naar zijn lijden. Kijk naar zijn pijn. Kijk naar hoe hij daar hangt. Dat was de pijn voor al ons kwaad, voor onze fouten, voor onze zonden. En dat was genoeg. Ook voor jou en ook voor u. Dat kruis neemt alles weg wat God niet kan aanzien van ons. Dat kruis neemt alle reden weg waarom God zijn gezicht afwendt. Dat kruis zorgt ervoor dat Gods aangezicht oplicht. Dat zijn gezicht straalt. Dat kruis zorgt ervoor dat wij God eens van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Amen. tijd voor de collecte. De collecte is vandaag voor de zending. En na de collecte zal zuster Annette Pelgrim ons voorgaan in gebed. En na het gebed komen de kinderen terug van de Bijbelklas.
Ik mag met jullie bidden. En dat wil ik ook graag doen. Er zijn een aantal dingen die ik eerst met jullie wil delen. Eerst het kerkraadsweekend. Komend weekend is er een kerkraadsweekend. En ik denk dat het thema is leven door de geest. En ik denk dat het goed is als ze als gemeente ook hun bij de Heere God brengen. Omdat het is ieder jaar weer toch een hele taak om de gemeente mee te nemen. Verder wil ik bidden voor Gerard van Gurp. Die gaat morgen geopereerd worden. Ja, dat is hartstikke spannend. En daarom wil ik hem ook graag bij de Heere God brengen. Het wordt een stevige operatie. Dus we zullen zeker ook voor wijsheid van de artsen bidden. En ter plekke ook dat ze gewoon weten wat ze moeten doen. Nienke die heeft nadrukkelijk gevraagd of jullie haar niet willen bellen. Zeker niet de komende week. De wijkteams die worden ingelicht zodra we weten wat er gebeurt. Dus als je morgenavond of wanneer dan ook iets wil weten, bel dan naar iemand van je wijkteam. En verder zullen we gewoon, er zijn natuurlijk veel mensen of in het ziekenhuis of herstellende. En er zijn ook mensen met ziekten die al heel lang doorduren. En daar willen we ook graag voor bidden. Zullen we bidden? Vader, allereerst willen we u danken en vol ontzag voor u komen. Dat u het mogelijk hebt gemaakt. Dat we altijd en altijd en altijd weer naar u terug kunnen keren. Dat u er altijd bent. En dat het zelfs zo is als we voor de zoveelste keer weer bij u komen. Dat uw ogen gaan glimmen. En dat uw hele gezicht straalt, omdat u zo blij met ons bent. God, we kunnen ons dat zo vaak al helemaal niet voorstellen. En toch is het zo. En daar willen we u zo enorm voor bedanken. En we willen Jezus danken voor wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft. Zo onvoorstelbaar. Dank u wel, Jezus, voor dat enorme wonder. En dank u wel dat om die dingen, dat dat ook de enige reden is waarom we nu vrijmoedig naar u toe kunnen komen. Vrijmoedig bij u kunnen komen om als uw kinderen u dingen te vragen. Ik zou bijna zeggen als dat we binnenkomen wandelen, van heeft u misschien ook een vel tekenpapier voor ons? Met zo'n gemak mogen we bij u komen. Vader, en zo willen we de kerkenraad bij u brengen. We willen u enorm bedanken voor die mensen die zich willen inzetten voor de gemeente. Mensen die daar tijd in steken, die daar liefde in steken. En willen u vragen of u hen steeds weer wilt inspireren met uw Heilige Geest. En vooral komend weekend of u dan bij hen wilt zijn. Of u ze dat wilt geven wat ze nodig hebben. Wilt u met uw lichtend aangezicht over hen zijn en tot hen spreken. Vader, wil u voor alle zieken bidden in de gemeente die in het ziekenhuis liggen of aan het revalideren zijn. Vader, we kunnen soms zo bezorgd zijn en willen met die zorgen bij u komen. Omdat we weten dat u bij ze bent, dat u ze draagt, dat u ze vasthoudt. Wilt u dat laten zien, Vader, telkens en telkens weer? En vaak zijn het ook jonge mensen die ziek zijn, Heer. En dan willen we ook aan de ouders denken. Die daarbij staan en die zich soms zo machteloos kunnen voelen. Wilt u die ouders ook zegenen? Wilt u uw armen om hen heen slaan en ze bemoedigen? En ze laten weten dat u voor hun kinderen zorgt. Vader, en zo willen we u heel speciaal voor Gerard van Geur bidden. Het is dat spannend, Heer, als morgen je zo'n belangrijke operatie te wachten staat. Dank u wel, Vader, dat u erbij bent. Dat u meekijkt. En wilt u de handen van de chirurgen zegenen? Wilt u hun ogen zegenen in wat ze zien? En wilt u hun besluitvaardigheid zegenen? In de beslissingen die ze moeten nemen en hun daadkracht? Wilt u rondom hen zijn en in hen zijn? Vader, en zegen Nienke. Zegen Jacco en Els. En Martin en Fenna. En alle mensen die dicht om hen heen staan. En ik wil u ook danken dat we weten dat u dat doet. Dat we weten dat u nooit en nooit loslaat. Wat er ook gebeurt. Dank u wel, Vader, dat we zoals gemeente deze morgen ook bij u mogen komen. Dank u wel dat u een liefdevol en trouw God bent. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.
Gaan we nu ons slotlied zingen uit de eigen bundel, lied 71. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En Ik geloof dat er na de dienst dat we dan nog even blijven zitten. En dan wordt er nog het een en ander gezegd. Zijn zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.
Broeders en zusters, fijn dat u nog even kunt blijven. Even nog een zin over wat er vorige week gebeurd is. Toen wij halverwege de dienst voor de voorbeden geconfronteerd werden met een brandalarm. Wat moeilijk te resetten was. En dat is nog niet het ergste, denk ik, maar we wisten ook niet wat we moesten doen. Aan allebei de zaken zullen we de komende weken aandacht besteden, zodat we niet meer gestoord worden door herrie. En als het zo is, dat we ook daadwerkelijk weten hoe wij daarna moeten handelen. Dus we zullen als commissie van beheer en kerkraad nadenken over een ordelijk ontruimingsplan. volgende, broeders en zusters. Van de week hebben wij als kerkraad een presentatie gehad van onze commissie huisvesting. En die heeft ons het een en ander laten weten over hun werk van de afgelopen tijd en de conclusies die zij getrokken hebben. Ik wil dan graag Jaap van Heijden het woord geven en daarna wil ik daar nog een kleine toelichting op geven.
Dankjewel Jan. Ja, wij hebben als huisvestingscommissie hebben wij afgelopen donderdag aan de kerkraad een verslag uitgebracht. En dat verslag, dat is een bladzijde of zes, dat komt ook op het web te staan. En de kerkraad die was daar echt tevreden mee. Ik had dat in één slide samengevat, maar alleen maar de achtergrond van de slide die was zichtbaar. Maar waar komt het op neer? Wat hebben wij gedaan de afgelopen twee jaar? We hebben voor de gemeente voor bijzondere diensten hebben wij ruimtes gezocht. En we hebben daar ook drie keer in andere plekken zijn bij elkaar gekomen. We hebben vervolgens en daarnaast nagedacht over wat de gemeente hier op basis van het verleden, de plannen, het groeien, de extra activiteit, wat het programma van eisen zou moeten zijn. Ook dat hebben we met u samen gedeeld en is ook beschikbaar. Op basis daarvan hebben wij ook gezocht naar geschikte ruimtes, een geschikte kerkgebouw, geschikte andere gebouwen om te kunnen als alternatief voor hier. En het is zo dat wij daarbij vrij uitgebreid met over de Morgenster onderhandeld hebben. We hebben daar hebben we geconstateerd dat dat toch niet het gebouw is waar we heen zouden moeten. En daarnaast hebben we ook nog vele scenario's onderzocht. We hebben een stuk of 10 verschillende alternatieven, staan ook allemaal in dat verslag, op een rij gezet in de vorm van andere gebouwen en kerken, andere manieren van bij elkaar komen. Natuurlijk schoolgebouwen op industrieterreinen, zelf bouwen. We hebben dat allemaal op een rij gezet. Daarnaast ook kwamen als reactie uit de gemeente vragen rond van ja, maar moeten we niet gewoon een nieuwe gemeente stichten elders? Of misschien moeten we de kerk splitsen? Of misschien moeten we toch gewoon hier blijven in dubbele diensten? Misschien kunnen we hier uitbouwen? We hebben dat allemaal op een rij gezet. En uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat we het als huisvestingscommissie het programma van eisen zoals dat er lag, ook de financiële ruimte die we vanuit de commissie van beheer kregen om dat in te vullen, en de verdere alle signalen die we kregen over is dit nou de richting waar we op moeten, hebben wij aan de kerkenraad hebben wij aanbevolen om daar toch nog eerst maar eens even heel goed over na te denken. En om dus niet nu, afgezien dat er ook geen... Er is dus helemaal niets wat past binnen het programma van eisen en dat geldt. Maar wij zeggen van, laten we eerst nog eens even goed nadenken over al dit soort dingen. En daarin dus bedenken van, wat willen we als gemeente en wat hebben we daarvoor over. En vervolgens willen wij als commissie daar graag nog weer verder aan doorwerken. We hebben dat ook met plezier gedaan. We hebben veel dingen ook op een rij kunnen zetten. Maar voorlopig hebben we het eigenlijk een beetje teruggegeven aan de kerkenraad om eerst nog wat meer duidelijkheid te krijgen. Dat was ons advies, Jan.
Ja, broeders en zusters, sowieso komt er dus na jaren werk van een huisvestingscommissie, die ons toch ook wel in een bepaald perspectief gezet heeft, komt er denk ik toch wat teleurstelling over ons. Teleurstelling dat we dus niet in staat blijken te zijn met de middelen die we hebben en een programma van eisen iets te kunnen realiseren voor de toekomst. Ach, daar zit best een vorm van teleurstelling en verdriet in. Aan de ene kant denken wij ook als kerkraad dat wij met plezier het advies van de huisvestingscommissie overnemen. Want daar zitten ook weer elementen in die te maken hebben met onze toekomst. We willen graag de tijd nemen om ons te bezinnen daarop. Het is nogal wat om te zeggen van nou, ga nou maar gauw aan de slag en je gemeente splitsen en kijk hoe je eigenlijk je programma van eisen naar beneden kan brengen, zodat je wel financiële middelen hebt om iets nieuws te beginnen. Daar komt natuurlijk bij dat we momenteel in een periode leven in onze gemeente dat er ook andere vragen liggen. Vragen over beroepingswerk, vragen over een commissie die bezig is met het vaststellen van het gemeenteprofiel. We zijn bezig met het zoeken van een jongerenwerker. En de kerkraad denkt dat op enig moment die dingen wel bij elkaar zullen gaan komen. En dat we dan tijd krijgen om op een geordende manier de kerkraad samen met de gemeente ons te bezinnen op onze toekomst. Niet alleen onze toekomst wat betreft huisvesting, maar ook onze toekomst samen als gemeente zijn. Dat betekent dat wij het kerkgebouw hier aan de Frederik Hendrikplein gaan opknappen. De commissie van beheer zal daar een plan voor maken. Dat betekent natuurlijk ook als je daar aan begint dat je wel een beetje een beeld hebt dat deze kerk in die toekomstplan een rol moet gaan spelen. Ja? Alleen die zal toch wel wat verder weg liggen als we tot nu toe voorzien hadden. De huisvestingscommissie wordt een zogenaamde slapende commissie. Dat betekent niet dat ze zullen dutten, maar ze blijven aanspreekbaar op hun expertise, want ze hebben natuurlijk al die jaren daaraan gewerkt en ervaring opgedaan. En ze zullen de kerkraad helpen zoeken naar ruimtes voor speciale diensten als er die moeten zijn en we denken dat ons kerkgebouw te klein is. Het rapport van de huisvestingscommissie is waarschijnlijk wel een keer na te lezen op onze website. En ik denk, gemeente, als u een constructieve bijdrage kan leveren aan een gesprek hierover nu of in de toekomst, dan bent u van harte welkom en weet u zeker ook de kerkraadsleden te vinden. Dank u wel.